Let's open up our Bibles to the Song of Solomon.
Laten we onze Bijbels openen bij het Hooglied.
One of my great desires is that people come to know the Lord.
Een van mijn grootste verlangens is dat mensen de Heer zullen leren kennen.
But once they come to know the Lord, one of my great desires is that they come to understand who they are in the Lord.
Maar als ze eenmaal de Heer hebben leren kennen, is een van mijn grootste verlangens dat ze gaan begrijpen wie ze mogen zijn in de Heer.
And how much the Lord loves them.
En hoeveel de Heer van hen houdt.
I want you to be swept away by the love of God.
Ik wil heel graag dat jullie als het ware overvloeid worden met de liefde van God.
You can doubt about many things, but I would have you to never doubt the love of God toward you.
Er zijn veel dingen waar je misschien aan twijfelt, maar ik zou willen dat je nooit zal twijfelen aan de liefde van God.
After talking to many of you, I think that you may have some wrong views about God.
Nadat ik met velen van jullie heb gesproken, heb ik de indruk dat het kan zijn dat je wat verkeerde gedachten over God zou kunnen hebben.
Even those of you who are believers have great doubts about his love.
En dat zelfs sommige van jullie die gelovig zijn en gelovigen zijn, dat je toch grote twijfels hebt aangaande zijn liefde.
Or the way he sees you.
Of betreffende de manier waarop hij naar je kijkt.
I don't know if this will translate in Dutch.
Ik weet niet of dit te vertalen is.
But if I had to write a hymn,
maar als ik een lied zou moeten schrijven,
based on some of your beliefs about God,
gebaseerd op sommige van jullie ideeën over God,
and the way you think that God sees you,
en de manier waarop jij denkt dat God naar jou kijkt,
I think the hymn would go like this.
Dan denk ik dat het lied ongeveer als volgt zou gaan.
You are God.
U bent God.
And I'm a worm.
En ik ben een worm.
Step on me and watch me squirm.
Trap op mij en zie hoe ik het uitschreeuw.
If you are a child of God, there is no way that I could ever begin, even begin to describe the love of God toward you.
Als jij een kind van God bent, dan kan ik niet eens een begin maken met het beschrijven van hoeveel God van je houdt.
Do you know the hardest, most difficult thing you're ever going to have to do as a Christian?
Weet je wat het allermoeilijkste is wat je ooit moet doen als christen?
To look in the mirror of God's word and see your faults.
Om in de spiegel van Gods woord te kijken en je eigen falen daarin te ontdekken.
And then to believe that God loves you as much as he says he does.
En dan nochtans te geloven dat God net zoveel van je houdt als dat hij zegt dat hij doet.
That's a wonderful problem to have.
En dat is een heerlijk probleem om te hebben.
The Song of Solomon is a rather unusual book.
Het Hooglied is nogal een ongebruikelijk boek.
Down through the history it has been interpreted as at least an illustration of the love of God for his people.
En door de tijd heen is het Hooglied ook uitgelegd als een vergelijking van de liefde van God voor zijn eigen volk.
It is very popular for some scholars today to say, no, it has nothing to do with God and his people.
Vandaag de dag is het voor Bijbelgeleerden nogal populair om te zeggen dat het helemaal niet gaat over de relatie tussen God en zijn volk.
It's just describing a relationship between a man and a woman.
En dat het alleen maar beschrijft de relatie tussen man en vrouw.
It refers to marriage.
En dat het gaat over het huwelijk.
I don't believe that.
En dat is niet mijn mening.
Because even marriage was given to us so that we might understand more about God.
Want zelfs het huwelijk is aan ons gegeven opdat wij meer zouden gaan begrijpen van de Heere God.
At least there are some beautiful illustrations of how God loves us in this Bible.
Nou, het is zonder meer waar dat er een aantal schitterende beschrijvingen in dit boek staan over hoe de Heere God van ons houdt.
And I want to look at some of them.
En daar wil ik met jullie naar kijken.
In Song of Solomon, chapter 4, verse 7.
In Hooglied 4, vers 7.
It says, "You are altogether beautiful, my darling, and there is no blemish in you."
Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u.
If you are a child of God,
als jij een kind bent van God,
if you are in Christ Jesus,
als jij in Jezus Christus bent,
this is what God says about you.
Dan is dit wat God over jou zegt.
You are altogether beautiful.
Geheel zijt gij schoon.
You say, how can that be?
Dan zeg je, hoe kan dat nou?
I have sin.
Ik heb zonde.
I have to confess my sin.
En ik moet mijn zonden belijden.
I fail so many times.
En ik faal zo vaak.
But remember what we studied, I think last night or the night before.
Maar weet je nog waar we het eerder over hebben gehad?
God made him who knew no sin to become sin, that you might become the righteousness of God in him.
God heeft hem die geen zonde gekend heeft gemaakt tot zonde, opdat jij zou worden gerechtigheid Gods in hem.
He sees you as righteous.
Hij ziet jou als rechtvaardig.
Because he has clothed you in the righteousness of Christ.
Omdat hij jou bekleed heeft met de gerechtigheid van Christus.
He sees you as beautiful because he has clothed you in the beauty of Jesus Christ.
Hij ziet jou als schoon omdat hij jou bekleed heeft met de schoonheid van Jezus Christus.
There's an illustration in the prophets about a little baby on the side of the road.
Nou, in de profeten komen we een gelijkenis tegen over een kleine baby aan de kant van de weg.
Dirty and filthy and covered in blood.
En die baby die is helemaal vervuild en helemaal bedekt met bloed.
A baby is the most weak and helpless creature, a human baby, of any animal in the animal kingdom.
Een baby is het meest hulpeloze en kwetsbare wezen onder alle schepselen.
But God takes this baby and cleans her off.
Maar de Heere God neemt deze baby en reinigt
and he wipes the blood from her.
En veegt het bloed van haar af.
And he dresses her.
En hij bekleedt haar.
And he makes her beautiful before him.
En hij maakt haar schitterend voor hemzelf.
Believer, that's what God has done for you.
Nou, gelovige, dat is wat God voor jou heeft gedaan.
Many of you, I honestly think that you think God looks down at you and just sees this filthy, wretched creature.
Nou, ik heb de indruk dat velen van jullie als volgt denken dat als God naar je kijkt, dat hij dan deze vuilige en bedorven, dit vuile en bedorven schepsel ziet.
But if that were true, then you would be under the wrath of God and destined for hell.
Maar als dat echt zo zou zijn, dan zou je nog onder de toren van God zijn en op weg naar de hel.
You see, in order to have a relationship with God, you have to be absolutely righteous, and that righteousness cannot change.
Want om een relatie met God te hebben, is het absoluut vereist dat je volkomen rechtvaardig bent, en die gerechtigheid die kan nooit veranderen.
When he saved you, he imputed the righteousness of Christ to you.
Toen hij jou gered heeft, toen hij jou behouden heeft, heeft hij de gerechtigheid van Jezus op jou overgedragen.
And he sees you as beautiful.
En hij ziet je nu als geheel schoon.
Even when you sin.
Zelfs als je zondigt.
Because he is looking at the righteousness of Christ.
Omdat hij kijkt naar de gerechtigheid van Christus.
The beauty of Christ.
En de schoonheid van Christus.
Now someone might say this.
Nou, iemand zal misschien dit zeggen.
Don't tell believers that.
Nou, dat moet je niet tegen gelovigen zeggen.
If they hear that, then they'll just live any way they want.
Als ze dat horen, dan gaan ze waarschijnlijk leven zoals ze willen.
If you set them free like that, they'll begin to just live in sin and not care.
Als je ze op die manier vrijzet, dan zullen ze waarschijnlijk gaan leven in zonde en zich er geen zorgen meer om maken.
No, they won't.
Nee, dat zullen ze niet.
The more I hear about what God has done for me,
Hoe meer ik hoor over wat God voor mij heeft gedaan.
The more I hear about the grace of God for my life.
En hoe meer ik hoor over Gods genade voor mijn leven.
The more I hear that he loves me no matter what.
En hoe meer ik hoor dat hij van mij houdt, wat dan ook.
And the more I hear that he sees me as beautiful and without spot no matter what.
En hoe meer ik hoor dat hij mij ziet als schoon en zonder vlek, wat dan ook.
Then the more I want to serve him.
Hoe meer ik hem wil dienen.
And the more I want to be holy.
En hoe meer ik er naar verlang om heilig te zijn.
Let me give an illustration I gave yesterday morning.
Nou, gisterochtend heb ik een gelijkenis verteld.
There are two women and both of them serve their husbands day and night.
Er zijn twee vrouwen en allebei die vrouwen dienen hun echtgenoot dag en nacht.
They are equally dedicated to their husbands.
Ze zijn even toegewijd aan hun mannen.
But one of the women is always worried and always frightened and always tired and troubled.
Maar één van de vrouwen maakt zich altijd zorgen en is altijd bang en die is ook altijd moe daardoor.
But the other woman is always full of joy and free and happy.
Maar die andere vrouw is altijd vervuld van vreugde en blijdschap en is heel gelukkig.
What is the difference between the two women?
Wat is het verschil tussen deze twee vrouwen?
The woman who is all worried and preoccupied.
De vrouw die zich voortdurend zorgen maakt.
Is serving her husband so that he will love her.
Die dient haar man opdat hij van haar gaat houden.
But the other woman that is so filled with joy.
Maar de andere vrouw die zo vervuld is van vreugde.
Is serving her husband because he does love her.
Die dient haar man omdat hij zoveel van haar houdt.
And his love for her is not based upon her performance.
En zijn liefde voor haar is niet gebaseerd op hoe goed zij het doet.
And that's the same way in the Christian life.
En zo is het precies in het christelijke leven.
I see people always striving and always serving because somehow they're trying to earn God's love.
Ik zie dat mensen altijd aan het streven zijn en aan het dienen zijn omdat ze op de een of andere manier proberen om de liefde van God te verdienen.
You're not supposed to earn God's love.
Maar het is niet de bedoeling dat je Gods liefde verdient.
You can't earn God's love.
Je kunt Gods liefde niet verdienen.
And you don't need to earn God's love.
En je hoeft Gods liefde niet te verdienen.
You're just supposed to believe it.
Je moet het geloven.
And I know it's hard to believe.
En ik weet dat het moeilijk is om te geloven.
It's just almost too good to be true.
Want het lijkt wel te mooi om waar te zijn.
What freedom the Christian experiences when he knows or she knows that they are infinitely, immutably loved.
Welk een vrijheid ervaart de christen als hij of zij gaat begrijpen en aanvaarden dat hij onveranderlijk en nooit meer te veranderen wordt geliefd wordt.
A young girl who has been raised by a father who was always cutting her down and saying bad things about her.
Een jong meisje die werd opgevoed door een vader die haar altijd afsnauwde en lelijke dingen over haar zei.
The night of her wedding, she is afraid.
De avond dat ze trouwt, dan is ze bang.
When my husband sees me as I am, will he love me?
Als mijn man, mijn bruidegom mij straks ziet zoals ik ben, zal hij dan van mij houden?
When he sees my flaws and my failures, will he want me?
Als hij mijn fouten en mijn gebreken en falen ziet, zal hij mij nog steeds willen?
But all her worries are set aside when the husband comes and takes her as his own.
Maar alle zorgen, die kan ze van zich afwerpen als haar man komt en haar neemt als zijn eigen vrouw.
I see your flaws.
En zegt, ik zie al je gebreken.
They matter not to me.
Maar dat kan me niet schelen.
Jesus Christ is much greater than that.
Jezus Christus is veel groter dan dat.
He says, I don't see your flaws.
Hij zegt zelfs, ik zie je gebreken niet eens.
Because I carried them all away when I died for you on that tree.
Want ik heb ze allemaal weggedragen toen ik voor jou stierf aan dat kruis.
Just be free.
Dus wees vrij.
Just know that you're loved.
En weet dat je geliefd bent.
That's why the book of Jude says, keep yourselves in the love of God.
En daarom zegt de brief van Judas, bewaar jezelf in de liefde van God.
Some people say that means you need to work real hard so that God will love you.
En sommige mensen leggen het als volgt uit dat je hard moet werken opdat God van je zal houden.
It means just the opposite.
Maar het betekent precies het tegenovergestelde.
Believe that God loves you.
Geloof dat God van je houdt.
Keep standing in that love.
En blijf staan in die liefde.
Don't let anyone steal your heritage from you.
Laat niemand je ooit beroven van die erfenis.
He loves you.
Hij houdt van je.
And then it says, here he says in verse 8, come with me from Lebanon, my bride. May you come with me from Lebanon, journey down from the summit of Amana, from the summit of Senir and Hermon, from the dens of lions, from the mountains of leopards.
Hooglied 4, vers 8. Bij mij van de Libanon af, o bruid. Kom bij mij van de Libanon af. Zie van de top van Amana, van de top van Senir en van Hermon, van de woningen der leeuwinnen, van de bergen der luipaarden.
The mountains and the forests on those mountains are always very high and dangerous places.
Nou, de bergen en ook de wouden, de bossen die zich op die bergen bevinden, dat zijn altijd gevaarlijke plekken.
Do you see what's happening here?
En zie je dan wat er hier gebeurt?
His bride has gone up into a very dangerous place.
Zijn bruid is naar boven gegaan, naar deze gevaarlijke plek.
Where there are lions and leopards and things that can do her harm.
Waar leeuwinnen zijn en luipaarden en allerlei gevaren voor haar.
But the bridegroom is saying to her, come down from those dangerous places and come and follow me.
Maar de bruidegom die zegt tegen zijn bruid, kom naar beneden, kom weg van die gevaarlijke plekken en kom hier en volg mij.
That's the same way with you.
En dat is precies zo met jou.
And me.
En met mijzelf.
Sometimes we become proud.
Soms dan worden we trots.
Sometimes we stray away from Jesus.
En soms dan dwalen we af van Jezus.
And when we stray far away from him, we are in a dangerous place.
En als we ver van hem afdwalen, dan bevinden we ons op een gevaarlijke plek.
For the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour.
Want de duivel is als een briesende leeuw die op zoek is naar wie hij zal verslinden.
But Christ calls us to come down from our pride.
Maar Christus roept ons om naar beneden te komen, van onze trots weg.
To come away from this dangerous fallen world.
Om ons weg te trekken uit deze gevaarlijke, gevallen wereld.
And to walk with him.
En om met hem te wandelen.
To walk humbly with our God.
Om ootmoedig met onze God te wandelen.
Believer, be very careful about how you walk.
Gelovige, wees heel voorzichtig ten aanzien van hoe je wandelt.
Because this is a dangerous world.
Want dit is een gevaarlijke wereld.
When God tells you not to go to a certain place, don't go.
Als God tegen je zegt dat je niet naar een bepaalde plek moet gaan, ga daar dan niet naartoe.
When he tells you not to become involved with certain things, don't do it.
Als de Heer tegen je zegt dat je je niet moet inlaten met bepaalde dingen, doe het dan niet.
Run away from the danger and run to him.
Maar vlucht weg van de gevaren en vlucht naar hem toe.
Walk beside him humbly.
En wandel naast hem nederig.
You see, when you choose your own way and your own path, you are showing your arrogance.
Kijk, als jij kiest voor je eigen wegen en je eigen paden, dan laat je daarmee iets zien van je arrogantie.
I know how to direct my life.
Ik weet wel hoe ik met het leven moet omgaan.
I know what I'm doing.
Ik weet wel wat ik doe.
No, you don't.
Nee, dat weet je niet.
That is why you must walk humbly beside the Lord Jesus Christ.
En daarom moet je ootmoedig naast de Heer Jezus wandelen.
And learn from him, from his word.
En van hem leren, van zijn woord.
Now look at verse 9.
Nou, kijk naar vers 9.
You have made my heart beat faster, my sister, my bride. You have made my heart beat faster with a single glance from your eyes.
Gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster, o bruid. Gij hebt mij het hart genomen met één van uw ogen, met één keten van uw hals.
Now I want you to look at this.
Nou, ik wil graag dat je dit ziet.
His bride has been disobedient.
Zijn bruid is ongehoorzaam geweest.
She's been proud.
Ze is trots geworden.
She's up there in dangerous places.
En ze is naar boven gegaan, naar die gevaarlijke plekken.
She has strayed from her husband.
En ze is afgedwaald van haar echtgenoot.
Now, if I was her husband,
nou, als ik haar echtgenoot zou zijn.
And she did that to me,
en ze zou dat mij doen.
And I called attention to it,
en ik zou haar daarop wijzen.
And she looked at me,
en ze zou naar mij kijken.
Maybe I would look back at her with a hard look.
Misschien zou ik naar haar kijken met een harde blik in mijn ogen.
Or maybe I would rebuke her.
Of misschien zou ik haar vermanen.
Or let her know that I'm disappointed in her.
Of haar laten weten dat ze me heeft teleurgesteld.
But look what happens here.
Maar kijk eens wat hier gebeurt.
She takes one look at him.
Ze kijkt één keer naar hem.
She turns away from looking at the world and looks back at Jesus again.
Ze keert zich af van het kijken naar de wereld en kijkt weer terug naar Jezus.
And what does he say?
En wat zegt hij dan?
You've made my heart beat faster.
Je hebt mijn hart sneller doen kloppen.
With a single glance from your eyes.
Met een één blik vanuit je ogen naar mijzelf.
Look at the love.
Kijk eens naar de liefde.
Sometimes, you know, when you sin,
soms weet je als je zondigt.
And you've done something really wrong.
Je hebt iets gedaan wat echt verkeerd is.
If you think like me, then you probably do this.
Als je net zo denkt als ik, dan doe je waarschijnlijk het volgende.
Well, I've repented.
Nou, ik heb me nu weer afgekeerd van mijn zonde.
But I'm going to have to kind of stay here for a while, at least a couple of days.
Maar nu moet ik een paar dagen wel hier blijven zitten.
I'm just not going to run back into his arms.
Ik ga niet zomaar weer terugvallen in zijn armen.
I mean, I guess I have to suffer some sort of a penalty.
Nou, ik meen toch wel dat ik een bepaalde vorm van straf moet dragen.
Do you ever feel that way?
Nou, voel je je wel eens op die manier?
Like after you've sinned, you need to kind of wait outside the house for at least a little while.
Dat als je hebt gezondigd, dat je toch wel tenminste een bepaalde tijd buiten het huis moet blijven staan.
But look what we see here.
Maar wat staat hier?
She just looks at him.
Ze kijkt maar één keer naar hem.
And his heart beats faster.
En zijn hart begint sneller te kloppen.
He is such a kind savior.
Hij is zo'n vriendelijke heiland.
He is so loving.
Hij is zo vol van liefde.
She just looks at him.
Ze kijkt gewoon naar hem.
And he loves her so much.
En hij houdt zoveel van haar.
Now let's talk about you.
Nou, laten we het over jou hebben.
You've rebelled.
You've sinned. Je bent in opstand gekomen en je hebt gezondigd.
You recognize it.
En je erkent dat.
You're ashamed.
En je schaamt je.
And you look up at him.
En je kijkt naar hem.
You turn back to Jesus.
En je keert je terug tot Jezus.
And he is so full of love for you.
En hij is zo vol met liefde voor jou.
He says, come.
Dat hij zegt, kom maar.
Come.
Kom.
Now think about this.
Nou, denk hier eens over na.
I have a little daughter.
Ik heb een kleine dochter.
And I don't know if I've told you this, but she's the most beautiful girl in the world.
En ik weet niet of ik je dit ooit heb verteld, maar ze is het mooiste meisje in de wereld.
And I'll walk into the house.
En ik loop het huis binnen.
And she'll just turn around and look at me.
En ze draait zich om en ze kijkt me aan.
And I'm just, my heart's going like this.
En mijn hart begint sneller te kloppen.
I mean, she can have a dirty diaper.
Het kan best zijn dat ze een vuile luier heeft.
And smell like a little pig.
En dat ze ruikt als een klein varkentje.
But just one glance of her eyes.
Maar als ze alleen maar mij een blik gunt.
And she's got me.
Dan heeft ze me.
You've got to believe this stuff.
Dit moet je geloven.
You decide, well, I'm going to pray.
Je neemt de beslissing, ik ga bidden.
The moment you go like this.
Op het moment dat je je ogen opheft,
his heart beats faster.
Begint zijn hart sneller te kloppen.
That's how much he loves you.
Zoveel houdt hij van je.
To me, that's wonderful.
Voor mij is dat zo heerlijk.
To me, that makes me want to follow Jesus.
En dat wekt bij mij op dat ik Jezus wil volgen.
I hope that you can come to understand what I'm saying.
Ik hoop zo dat je tot begrip komt van wat ik zeg.
He loves you.
Hij houdt van je.
He loves you.
Hij houdt van je.
And he says this. Now look at this.
En hij zegt ook dit.
He says, my heart beats faster with a single strand of your necklace.
Mijn hart begint sneller te kloppen met één keten van uw hals.
Now remember, this was a little girl, poor and on the side of the road naked.
Nou weet je nog dat kleine meisje, dat arme kleine meisje, naakt aan de kant van de weg?
Where did she get a necklace so beautiful that it would move the heart of the great king?
Waar heeft zij deze schitterende ketting vandaan en dat die zo'n mooie ketting dat het hart van de koning beweegt?
She got it from the great king.
Ze heeft het gekregen van de grote koning.
You say, how could God look down at me and desire me?
Je zegt misschien, hoe is het mogelijk dat wanneer God naar mij kijkt, dat hij naar mij verlangt?
How could it be that I look up to God and his heart beats faster?
Hoe is het nou toch mogelijk dat als ik naar God kijk, dat zijn hart daar sneller van gaat kloppen?
What beauty do I have?
Welke schoonheid heb ik dan?
The beauty he gave you.
De schoonheid die hij jou heeft gegeven.
The beauty he gave you.
De schoonheid die hij jou heeft gegeven.
You see, it's all about him.
Weet je, het gaat allemaal over hem.
When you doubt his love for you,
als je twijfelt aan zijn liefde voor jou,
all you're doing is saying, I don't believe God's done to me what he says he's done to me.
Dan zeg je eigenlijk dat ik geloof niet dat God aan mij heeft gedaan wat hij zelf zegt dat hij aan mij heeft gedaan.
There are some people who say, no, we must be humble.
En sommige mensen zeggen, nee, we moeten nederig zijn.
We must be broken.
En we moeten verbroken zijn.
We must cry all the time.
En we moeten de hele tijd huilen.
There is a brokenness that's biblical.
Een bepaalde verbrokenheid is bijbels.
And there is a mourning that's biblical.
En er is een bepaald treuren dat bijbels is.
But this is biblical too.
Maar dit is ook bijbels.
We don't mourn because we're filthy wretches.
Wij treuren niet omdat wij vuile, verdorven mensen zijn.
For we have been made, the Bible says, the righteousness of God in Christ.
Omdat wij, zo zegt de Bijbel, gerechtigheid Gods zijn geworden in Christus.
We only mourn when we realize how much he loves us, and at times we do not love him in return the same way.
Wij treuren alleen maar omdat het soms gebeurt dat wij beginnen te beseffen hoeveel hij van ons houdt. En dat we dan ook beseffen dat wij niet op dezelfde wijze van hem houden.
Vers 10. How beautiful is your love, my sister, my bride. How much better is your love than wine.
Vers 10. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid. Hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn.
You know, there are a lot of songs out there that about how much we love Jesus.
Weet je, er bestaan een heleboel liedjes die gaan over hoeveel wij van Jezus houden.
There's a famous song in the States that says, you know, oh how I love Jesus.
Er is een beroemd liedje in de Verenigde Staten die zo gaat.
Oh, come on, you know the words. Sometimes I used to have trouble singing that song.
Ik heb er moeite mee gehad om dat lied te zingen.
Because I used to think my love is so pitiful.
Omdat ik vaak heb gedacht, mijn liefde voor hem is zo armzalig.
My love is not sincere enough to sing about it.
Mijn liefde is niet zo oprecht dat ik daarover wil zingen.
But then I read this passage.
Maar toen las ik dit gedeelte.
How beautiful is your love, my sister, my bride.
Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid.
God sees the love that we return to him as beautiful.
God ziet de liefde die wij aan hem geven als heel mooi.
He loves your love.
Hij houdt van jouw liefde voor hem.
He desires your love.
Hij verlangt naar jouw liefde.
He rejoices in your love.
En hij verheugt zich in jouw liefde.
Because again, he's the author of your love.
Omdat hij ook de oorsprong is van jouw liefde.
What does John say in 1 John?
Wat staat er in 1 Johannes?
We love him.
Wij houden van hem.
Because he first loved us.
Omdat hij ons eerst heeft lief gehad.
Now we're going to have to skip a lot of things, but I want us to go down to verse 12.
We moeten een heleboel overslaan, maar we gaan naar vers 12.
A garden locked is my sister, my bride. A garden locked, a spring sealed up.
Verse 12. Chapter 4?
Yes.
Oh ja. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein.
Now, what I want you to notice here is something that's very important.
Nou, ik wil dat je iets ziet dat heel belangrijk is.
He considers his bride to be his garden.
Hij beschouwt zijn bruid als zijn hof.
And that garden does not belong to anyone else.
En die hof, die tuin, behoort aan niemand anders toe.
And so she has locked the gates to her garden.
Dus zij heeft de deur, het hek van haar tuin dicht gedaan.
And no one comes in there except her husband.
En niemand komt die tuin binnen behalve haar echtgenoot.
That's the way that we should be as a church.
En zo behoren wij te zijn als kerk.
We should not invite other lovers into our lives.
Wij moeten niet andere minnaars in ons leven uitnodigen.
We should not have other gods.
Wij behoren geen andere goden te hebben.
We should not commit adultery.
Wij moeten geen overspel plegen.
We close ourselves off to all the things of this world and we open ourselves up only to our Savior.
We sluiten ons af voor alle dingen van deze wereld en we openen ons alleen maar voor onze verlosser.
You say, marriage is two things happen in marriage.
In het huwelijk vinden twee dingen plaats.
When I married my wife,
toen ik met mijn vrouw trouwde,
my relationship with her changed.
Veranderde mijn relatie met haar.
But at the same time, my relationship with every other woman on the face of the earth changed.
En tegelijkertijd veranderde mijn relatie met alle andere vrouwen op deze gehele aarde.
Before my marriage, I did not belong to her.
Voordat ik met haar trouwde, hoorde ik haar niet toe.
And before I married her, I was not closed off to all the other women.
En voordat ik met haar trouwde, had ik mij niet afgesloten voor alle andere vrouwen.
But the moment I married her,
maar toen ik met haar trouwde,
I became hers.
Werd ik de hare.
And I no longer have anything to do with anyone else.
En vanaf dat moment had ik niets meer te doen met wie dan ook verder daarnaast.
In the same way when we come to God.
Evenzo wanneer wij komen tot God.
He becomes our God.
Dan wordt hij onze God.
And no other gods are allowed.
En geen enkele andere God is toegestaan.
No other great desires.
En geen andere grote verlangens.
He alone is our God, our Savior, our Lord and our husband.
Hij alleen is onze God, onze redder, onze Heer, onze echtgenoot.
Now I want us to go quickly to verse 16.
Maar ik wil ook kijken naar vers 16.
And the bride is commanding the wind. She says, come north wind, come wind of the south, make my garden breathe out fragrance, let its spices be wafted abroad, let my beloved come into his garden and eat his choice fruits.
Ja. En de bruid die spreekt tot de wind en die zegt, ontwaak noordenwind en kom. Gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. En aten zijn edele vruchten.
Look what's going on here.
Nou, wat gebeurt hier?
The passion of this girl.
De hartstocht van dit meisje.
For her husband, for her love, she is working and working and working to produce a beautiful garden for him.
Nou, voor haar echtgenoot, voor haar grote liefde is ze aan het werk en aan het werk en aan het werk om haar tuin voor hem klaar te maken.
She is living for him.
Ze leeft voor hem.
She is bearing fruit for him.
En ze draagt vrucht voor hem.
She's doing everything she's doing just for him, just so that he will take delight in it.
En alles wat zij doet, dat doet zij voor hem, opdat hij daar vreugde in zal vinden.
That's the way you and I should be.
En dat is hoe wij behoren te zijn.
Not in order that he might love us, but because he loves us.
Niet opdat hij van ons gaat houden, maar omdat hij van ons houdt.
Because he wonderfully loves us, we should seek to take our lives and just bear fruit for him, do everything for him.
Omdat hij zo geweldig veel van ons houdt, geven we ons leven aan hem en doen we alles voor hem en willen we vrucht dragen voor hem.
Now in verse 1 we hear the husband, the king is now speaking.
En in hoofdstuk 5 vers 1 daar horen we de echtgenoot en de koning die nu spreekt.
I have come into my garden, my sister, my bride. I have gathered my myrrh along with every balsam. I have eaten my honeycomb and my honey.
Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honinggraten met mijn honing gegeten.
Now here's something that's beautiful.
Nou, hier is iets heel moois.
He's the king.
Hij is de koning.
She's just a little girl.
En zij is maar een klein meisje.
A poor young lady.
Een arme jonge dame.
He has thousands of men building him gardens all over the kingdom.
Deze koning die heeft duizenden dienstknechten die overal in het hele koninkrijk tuinen voor hem aanleggen.
So why would he come to her little garden?
Dus waarom zou hij gaan tot haar kleine tuintje?
Because he loves her.
Omdat hij van haar houdt.
And he walks into the garden.
En hij gaat haar hof binnen.
And he accepts her offering.
En hij aanvaardt haar offers.
You have done this for me, I will take it.
Heb jij dat voor mij gedaan? Ik neem het aan.
I rejoice in it.
En ik ben er heel blij mee.
Let's look at you for a moment.
En als we nou eens naar jou kijken.
Just one Christian.
Slechts één christen.
No one really knows your name.
Niemand kent werkelijk je naam.
You don't preach all over the world.
Je preekt niet over de hele wereld.
You're not Charles Spurgeon.
Je bent niet Charles Spurgeon.
You're not a great missionary who's won a million people to the Lord.
Je bent niet een geweldige zendeling die een miljoen mensen voor de Heer heeft gewonnen.
You're just you.
Je bent gewoon jij.
Someone who has been saved by the grace of God.
Iemand die gered is, behouden is door de genade van God.
And you think to yourself, God has all these great servants all over the world.
En je denkt bij jezelf, God heeft zoveel geweldige dienaren overal ter wereld.
He probably doesn't even consider me.
En hij denkt waarschijnlijk niet eens aan mij.
No, the fruit that you bear is more important to him than all the works of the greatest kings.
Nee. De vrucht die jij voor hem draagt is voor hem belangrijker dan alle grote werken van machtige koningen.
He is excited about everything you do in his name.
Hij is zo blij met alles wat jij doet in zijn naam.
Even if you just give a cup of cold water to someone because they are a follower of Jesus Christ, he rejoices in that fruit.
Zelfs als je alleen maar een beker koud water geeft aan iemand anders, omdat hij of zij een volgeling van Jezus is, dan verheugt hij zich daarin.
You are so special to him.
Je bent zo speciaal voor hem.
You.
Jij.
Now, we come into verse 2.
En dan komen we bij vers 2.
And the husband, the great king, comes to this bride of his.
En deze echtgenoot, de grote koning, die komt tot deze bruid van hem.
And she tells us the story.
En zij is hier aan het woord.
Verse 2.
Vers 2.
Go ahead and read it.
Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefsten, die klopte, was: doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen.
So this great king comes to seek her.
Dus deze grote koning die komt en is op zoek naar haar.
And he arrives in the middle of the night when she least expects it.
En hij komt dan bij haar midden in de nacht, terwijl zij het helemaal niet verwacht.
And his love has not grown smaller.
En zijn liefde is op geen enkele wijze minder geworden.
He calls her my sister, my darling.
Hij noemt haar mijn zuster, mijn liefste.
My dove, my perfect one.
Mijn duiven, mijn volmaakte.
But now we're going to see a problem.
Maar nu vinden we hier een probleem.
Look how she answers him in verse 3.
Kijk hoe ze hem antwoordt in vers 3.
Okay.
Ik heb mijn rok uitgetogen. Hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen. Hoe zal ik ze weder bezoedelen?
His love has not changed.
Zijn liefde is niet veranderd.
But it seems that hers has.
Maar het lijkt alsof die van haar wel is veranderd.
There was a time when she used to go to the market and walk around in a circle 12 hours a day just hoping she would bump into him.
Er is een tijd geweest dat ze naar het Marktplein ging en 12 uur lang daar gewoon rondliep in de hoop om hem tegen het lijf te lopen.
All she thought about was him.
Het enige waar ze aan kon denken was hij.
Every time she heard that he was in a place, she tried to get there to see him.
En elke keer als ze hoorde dat hij ergens was, dan ging ze daar naartoe in de hoop om hem te zien.
But her love is growing cold.
Maar haar liefde is nou verkild.
Can you identify with that?
Kan je daar een beetje mee identificeren?
There was a time when all you thought about was Jesus.
Er is een tijd geweest dat het enige waar je aan dacht, dat was de Heer Jezus.
You read your Bible and pray.
En je las veel in je Bijbel en je bad.
You just, Lord, just if I could only sense your presence.
En in je hart was voortdurend, Heere, oh, als ik uw tegenwoordigheid maar met me mee mag dragen.
But then your love starts to grow cold.
Maar dan begint je hart wat kouder te worden.
She says, look, I've taken off my dress.
Ze zegt, kijk, ik heb mijn rok uitgetogen.
Don't make me put it on again.
Vraag niet om hem weer aan te doen.
And I've washed my feet.
Ik heb mijn voeten gewassen.
Don't make me get out of bed and walk across this dirty floor.
Vraag me niet om nu uit bed te komen en over deze vuile vloer heen te lopen.
There was a time she would have leaped across the floor without even touching the floor.
Er is een tijd geweest dat ze over de vloer heen zou zweven zonder überhaupt de vloer aan te raken.
But her love has grown cold.
Maar haar liefde is verkild.
This especially happens to people in the ministry.
En dit gebeurt ook heel makkelijk bij mensen die in de christelijke bediening staan.
I'll go back to my room.
Ik ga straks terug naar mijn kamer.
At 3 o'clock in the morning.
Om 3 uur vannacht.
And maybe as I'm sitting there just resting for a moment,
en misschien,
the Holy Spirit begins to tug on my heart.
En misschien als ik daar dan gewoon een moment zit en tot rust kom, dan begint de Heilige Geest te spreken tot mijn hart.
Paul, come away with me and pray for a while.
Paul, kom met mij mee. En laten we en wil je een tijd met mij zijn in gebed.
Open up the word. I want to show you something.
Wil je het woord openen? Ik wil je iets laten zien.
Now there was a time when I would have cut off both my arms to hear something like that.
Nou, er is een tijd geweest dat ik bereid was om mijn beide armen te laten afhakken om zoiets te horen.
But I say, Lord, I'm tired.
Maar misschien zeg ik straks wel, Heer, ik ben moe.
Do I have to do this?
Wilt u dat werkelijk, dat ik dat doe?
I mean, I've been preaching all day.
Weet u, ik heb de hele dag gepredikt.
I'm just gonna go to bed, all right?
Ik ga naar bed, oké?
Do you do things like that?
Doet u wel eens zoiets?
The Bible's sitting up there on the table and you go, my brain is so tired. I'm just going to watch TV for a moment.
De Bijbel ligt daar op de tafel en je denkt bij jezelf, ik ben zo moe in mijn denken, ik ga maar gewoon tv kijken.
There was a time when all you could think about was Jesus.
Er is een tijd geweest dat het enige waar je aan kon denken was de Heer Jezus.
But now even when you pray, most of your thoughts are about something else.
Maar nu zelfs als je in gebed gaat, dan lijkt het wel alsof je gedachten alle kanten op gaan.
Now look what happens.
Maar kijk wat er dan gebeurt.
My beloved extended his hand through the opening, and my feelings were aroused for him. I rose to open to my beloved, and my hands dripped with mirth, and my fingers with liquid mirth on the handles of the bolt.
Vers 4. Mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur, en mijn ingewand werd ontroerd om zijnent wil. Ik stond op om mijn liefste open te doen, en mijn handen drupten van mirre, en mijn vingers van vloeiende mirre op de handhaven des slots.
This great king will not give up. He keeps calling out to her.
Deze geweldige koning die geeft niet op en die blijft tot haar roepen.
And finally she says, okay, I'll do it.
En uiteindelijk zegt ze, okay, ik zal het doen.
But when she gets to the door, something happens.
Maar als ze bij de deur komt, dan gebeurt er iets.
You see, when a young man would come to the house of a young lady.
Weet je, als een jonge man kwam tot het huis van een jonge dame.
He would take a bag of spices with him.
Dan nam hij in die tijd een bundel met specerijen met zich mee.
And if she wasn't home, he would take out those spices and rub them all over the door handle.
En als als de vrouw niet thuis zou zijn, dan was het de gewoonte dat hij al die specerijen gewoon zou uitwrijven op de deur.
So that when she came home, she would smell that scent.
Zodat wanneer zij thuis zou komen, dat ze die geur dan zou ruiken.
And know that he had been there.
En zou weten dat hij daar was geweest.
And then there would be a sinking feeling in the heart.
En dan dat wekte een bepaald gevoel op in het hart.
Oh, I missed him.
Oh, ik ben hem misgelopen.
He was here and I missed him.
Hij was hier en ik ben hem misgelopen.
She gets out of bed slowly.
Langzaam komt ze uit bed.
But when she opens the door, he's no longer there.
Maar als ze de deur opent, dan is hij niet meer daar.
And she gets that sinking feeling.
En dan krijgt ze datzelfde gevoel.
He was here and I missed him.
Hij was hier en ik ben hem misgelopen.
My love was cold.
Mijn liefde was zo koud.
I've neglected him.
Ik heb hem helemaal veronachtzaamd.
And then she gets afraid.
En dan wordt ze bang.
Have I lost him forever?
Ben ik hem voor altijd kwijt?
The same thing kind of happens to you, doesn't it?
En hetzelfde gebeurt met jou, niet waar?
Your heart grows cold.
Je hart wordt koud.
There's very little sense now of the presence of Christ.
Er is heel weinig bewustzijn van de aanwezigheid van Christus.
And you think to yourself, is he angry with me?
En je vraagt je af, is hij boos op mij?
Is he turned away from me forever?
Heeft hij zich voor altijd van mij afgekeerd?
He has turned away.
Hij heeft zich afgekeerd.
But it is not forever.
Maar niet voor altijd.
And it is not because he is angry with you.
En het is ook niet omdat hij boos op je is.
It's because he loves you.
Het is omdat hij van je houdt.
And he wants you to learn something about his love.
En hij wil dat je iets leert over zijn liefde.
So she rushes out the door.
Dus ze gaat de deur heel snel uit.
Now in verse 7, she's running through the streets of Jerusalem trying to find him.
In vers 7 daar lezen we dat ze door de straten van Jeruzalem rent op zoek naar hem.
And look what happens.
En kijk wat er gebeurt.
Okay.
De wachters die in de stad omgingen, vonden mij. Zij sloegen mij, zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij.
There's no one there to protect her.
Nu is er niemand om haar te beschermen.
The watchmen grab her and begin to abuse her.
En de wachters die grijpen haar en die beginnen haar te mishandelen.
Now I want you to think about this for a moment.
Nou, denk hier eens over na.
If the king had been walking beside her,
als de koning naast haar had gewandeld,
those men would have not even taken their eyes off the ground to look up at her.
Dan hadden die mannen niet eens hun ogen van de grond durven opheffen om naar haar te kijken.
They would have been so afraid.
Dan waren ze zo bang geweest.
But the king's not there.
Maar de koning is er nu niet.
Her only protector.
Haar enige beschermheer.
Your only protector.
En jouw enige beschermer.
Is the king.
Is de koning.
Jesus Christ.
Jezus Christus.
And when you go up those mountains in your pride and you wander away from him and start getting close to the world, you are in a very dangerous place.
En als jij die berg begint te bestijgen en vanuit je trots hem verlaat en je in gevaarlijke, dan begin je je in gevaarlijke gebieden te bevinden.
Now look what's happened.
En kijk dan wat er nu is gebeurd.
Not only has she neglected him,
ze is hem niet alleen vergeten,
but she has become soiled and dirty.
Maar ze is helemaal onder de aarde komen zitten en vuil geworden.
Let's go on.
En dan kijken we verder.
In verses 8 and 9 she has an encounter with some of the daughters of Jerusalem.
In vers 8 heeft ze een ontmoeting met sommige dochters van Jeruzalem.
And she says to them, "Will you please help me find my beloved?"
En ze zegt tegen hen: "Willen jullie mij alsjeblieft helpen om mijn geliefde te vinden?"
And their answer in verse 9 is,
en hun antwoord in vers 9 is:
"What kind of beloved is yours?"
Wat voor geliefde is dat, die van jou?
Why should we seek him?
Waarom zouden we hem zoeken?
You know what they're saying?
Weet je wat ze zeggen?
He came to your door and you didn't even want to get out of bed.
Hij kwam aan je deur en je was niet eens bereid om voor hem uit bed te komen.
So why should we look for him?
Dus waarom zouden wij hem nu moeten zoeken?
He can't be that special.
Zo speciaal kan hij blijkbaar niet zijn.
Now think about that for a moment.
Nou, denk daar eens over na.
We do all our evangelism, you know?
We zijn bezig met evangeliseren.
Telling people they ought to believe in Jesus.
En we vertellen andere mensen dat ze in Jezus horen te geloven.
We tell the secular and unbelieving people around us that they ought to seek Jesus and they ought to believe in Jesus.
En we vertellen de niet gelovige mensen om ons heen dat ze Jezus behoren te zoeken en dat ze in Jezus behoren te geloven.
But oftentimes they look at the Christians.
Maar vaak kijken ze naar de christenen.
And they say, "Oh yeah, right."
En dan zeggen ze: "Oh ja, ja."
Why should I seek him?
Waarom zou ik hem moeten zoeken?
You don't even seek him.
Jij zoekt hem niet eens.
You care more about the world than you do your great savior.
Je geeft meer om de wereld dan dat je geeft om je geweldige redder.
So why should I seek him if you don't even seek him and you claim to be his
people? Waarom zou ik hem gaan zoeken als jij hem niet eens zoekt terwijl je zegt dat je bij hem hoort?
Kind of hurts, doesn't it?
Dat doet pijn, hè?
But when they say this to her, she wakes up.
Maar op het moment dat deze dochters van Jeruzalem dat tegen haar zeggen, dan wordt ze wakker.
Sometimes we need to hear something really hard and really true to shake us up and get us back to reality.
Soms moeten we gewoon iets heel hards horen en iets wat heel erg waar is moeten we horen om ons wakker te schudden en om ons terug te krijgen in de waarheid.
In verse 10 through verse 16 she experiences something of a revival.
In vers 10 tot en met 16 ervaart zij iets als een herleving.
She starts thinking about the one she's been so cold towards.
Ze begint te denken over degene jegens wie ze zo koud is geworden.
She almost gets a little mad.
En ze wordt bijna een beetje boos.
She said, "My beloved."
Ze zegt: "Mijn geliefde
is beautiful."
Is schitterend.
And then for the next several verses she just goes wild.
En in de verse daarna raakt ze helemaal opgewonden.
Remembering all the great and beautiful things about her beloved, her husband, her king.
En ze begint zich alles te herinneren, alle geweldige dingen over haar geliefde, haar echtgenoot, haar koning.
And when her love for her husband returns.
En wanneer haar liefde voor haar echtgenoot zo terugkomt.
And passion is flowing out of her everywhere.
En de hartstocht overal uit haar komt.
Look at the response of the daughters of Jerusalem.
Kijk dan eens naar de reactie van de dochters van Jeruzalem.
Chapter 6 verse 1.
Hoofdstuk 6 vers 1.
They go, "Where has your beloved gone?"
Ze zeggen ineens: "Waar is je geliefde naartoe gegaan?"
If he's like that, then we want to seek him too.
Als hij zo is, dan willen wij hem ook zoeken.
You see, when the church is stirred up in its love for Jesus Christ.
Zie je, wanneer de kerk weer wordt opgewekt in haar liefde tot Christus.
When the church has a passion for Christ.
Wanneer de kerk een hartstocht heeft voor Christus.
When the Christ becomes everything to his people.
Wanneer Christus alles wordt voor zijn volk.
Then other people start saying, "Where is he?"
Dan beginnen andere mensen ook te zeggen: waar is hij?
How do I meet him?
Hoe kan ik hem ontmoeten?
You know, Christianity is life.
Het christendom is leven.
You're witnessing to people in the world.
Je getuigt tot mensen in de wereld.
And you walk up to them.
En je loopt naar hen toe.
I'd like to tell you about Christianity.
Ik wil je graag iets vertellen over het christendom.
We've got a whole lot of rules.
Wij hebben een heleboel regels.
We got a really big book.
We hebben echt een heel groot boek.
And it's filled with all sorts of rules.
En het is vervuld met allerlei regels.
Come and join the fun.
Kom en deel in de vreugde.
Now Christianity does have commands.
Nou, het christendom heeft heel veel geboden.
And they are delightful to a renewed heart.
En iemand die opnieuw geboren wordt, voor die zijn die geboden een vreugde.
But Christianity is Jesus Christ.
Maar het christendom is Jezus Christus.
And we should be madly in love with him.
En we behoren helemaal verliefd te zijn op hem.
And our love should be flowing out of us.
En onze liefde behoort uit ons te vloeien.
Now to finish,
nou, tot slot.
We can say that she's messed up.
Kunnen we zeggen dat ze in de war is.
She had a cold heart.
Ze had een koud hart.
Her husband came to her door and she didn't even want to get out of bed.
Haar echtgenoot kwam aan haar deur en ze wilde niet eens uit bed komen.
She started looking for him and a bunch of guys soiled her.
Ze begon hem te zoeken en een aantal mannen die hebben haar mishandeld.
Now if I was her husband.
Nou, als ik haar echtgenoot zou zijn,
I'd probably be a little mad.
Dan zou ik waarschijnlijk wel een beetje boos zijn.
When she came to me, I would probably say, "Hey, we need to talk about this."
Als zij tot mij zou komen, dan na alles, dan zou ik wel tegen haar zeggen: "We moeten eerst even praten."
Who do you think you are?
Wie denk jij dat je bent?
When I found you, you were naked on the side of a road.
Toen ik je vond, lag je naakt aan de kant van de weg.
You had nothing.
Je had helemaal niets.
And you do this to me?
En nu doe jij mij dit aan?
Sister, you're in trouble.
Zuster, je hebt een probleem.
I don't know if you're ever going to dig yourself out of this hole.
Ik weet niet of je ooit zelf uit dit gat kunt kruipen.
First of all, where does she find him?
Nou, ten eerste, waar vindt ze hem?
Exactly where she left him.
Precies op de plek waar ze hem heeft verlaten.
In the garden.
In de hof.
And what is he doing? Is he walking back and forth as mad as he can be?
En wat is hij aan het doen? Is hij heel boos door die tuin heen en weer aan het wandelen?
Is he saying, I can't wait till she gets back here, because when she gets back here, I'm going to tell her.
Zegt hij, ik kan eigenlijk niet wachten totdat ze terugkomt, want als ze eenmaal terugkomt, dan zal ik haar vertellen.
What does verse 2 say?
Maar wat zegt vers 2?
My beloved has gone down to his garden, to the bed of balsam, to pasture his flock in the gardens and gather lilies.
Mijn liefste is afgegaan in zijn hof tot de specerijbeddekens, om te weiden in de hoven en om de lelien te verzamelen.
All the time she is running around and wandering far away from him.
De hele tijd dwaalt ze ver van hem af.
He is picking flowers.
Maar hij plukt bloemen.
To give them to her when she returns.
Om die aan haar te geven zodra zij terugkomt.
And show her how much he loves her.
En haar te laten zien hoeveel hij van haar houdt.
You say, well, God is holy.
Nou, je zegt, maar God is heilig.
Yes, he is.
Ja, hij is heilig.
You say, well, God is righteous.
Je zegt, God is rechtvaardig.
Yes, he is.
Ja, dat is hij ook.
You say, well, God judges sin.
Je zegt, ja, God oordeelt de zonde.
Yes, he did.
Ja, dat heeft hij gedaan.
2000 years ago.
2000 jaar geleden.
On the cross of Calvary.
Aan het kruis van Golgotha.
He carried the sins of his people, his bride.
Heeft hij de zonden van zijn volk, van zijn bruid, gedragen.
And he was crushed for them.
En hij werd voor hen verbrijzeld.
To remove the obstacle.
Om alle obstakels weg te nemen.
So that he could unconditionally love his people.
Opdat hij onvoorwaardelijk van de zijnen kon houden.
Some of you may not like anything I've just said.
Nou, sommigen van jullie die vinden het niet, misschien niet fijn wat ik nu allemaal heb gezegd.
But the things I have just taught are the very things that most drive me to want to please him.
Maar de dingen die ik jullie vanavond heb geleerd, dat zijn bij mij de dingen die mij het meest aanzetten om hem lief te hebben.
We live in a world full of conditions.
We leven in een wereld die vervuld is van het stellen van eisen.
And most of us never meet any of those conditions.
En de meeste van ons kunnen niet aan al die eisen voldoen.
But in the kingdom of heaven,
maar in het koninkrijk der hemelen,
all the conditions have been met for us.
Zijn aan alle eisen voldaan voor ons.
And we are loved.
En wij zijn geliefd.
And we will never be anything but loved.
En we zullen nooit iets anders zijn dan geliefd.
And even on that day when he judges his people,
en zelfs op de dag dat hij straks zijn volk zal oordelen,
he will judge them in love.
Zal hij hen oordelen in liefde.
He has no wrath for you.
Hij heeft geen toorn meer jegens jou.
Because he drank it all on the cross of Calvary.
Omdat hij het allemaal zelf heeft gedronken.
He will never forsake you.
Hij zal je nooit in de steek laten.
Because he was forsaken for you on the cross of Calvary.
Omdat hij in jouw plaats in de steek is gelaten op het kruis van Golgotha.
You say it's too great. I can't believe it.
Je zegt dit kan ik niet geloven. Dit is te mooi om waar te zijn.
Believe it.
Maar geloof het.
Accept it.
Aanvaard het.
It's his gift.
Het is zijn geschenk.
And he gets great glory out of doing these great things.
En hij wordt geweldig verheerlijkt door dit te doen.
One last thing.
Nou, tot slot.
The Bible says we're to glorify God in everything we do.
De Bijbel zegt dat we God moeten verheerlijken in alles wat we doen.
That is true.
Dat is waar.
But you need to understand something.
Maar dit moeten we ook begrijpen.
God is not glorified so much by what you do for him.
God wordt niet het meest verheerlijkt door wat jij voor hem doet.
But God is glorified by what he does for you.
Maar God is veel meer verheerlijkt door wat hij voor jou doet.
If my brother were to drop down on the floor right now and have a heart attack.
Als mijn broeder hier naast mij plotseling zou neervallen en een hartaanval zou hebben.
And he needed a heart transplant.
En hij zou onmiddellijk een harttransplantatie nodig hebben.
And there was none to be.
En er was niemand die dat zou kunnen geven.
And I go to the hospital and I say, okay, I've got a healthy heart. Take mine.
En ik zou naar het ziekenhuis gaan en ik zou tegen de mensen daar zeggen, moet je luisteren, ik heb een gezond hart, neem dat van mij maar.
Give my heart to Oscar.
En geef mijn hart maar aan Oscar.
And so they take my heart and I die.
Dus dan nemen ze mijn hart uit mij, waardoor ik sterf.
And they give it to him.
En dan geven ze het aan hem.
The next day when the newspapers find out about it,
de volgende dag als de kranten hier achter komen.
And the television reporters find out about it.
En de televisieverslaggevers die komen erachter.
Who are they going to be talking about? Him or me?
Over wie zullen ze het dan hebben? Over mij? Over Oscar of over mij?
They're going to be talking about me.
Ze zullen het hebben over mij.
He's done nothing.
Ik heb helemaal niks gedaan.
But I gave everything.
Maar ik heb alles gegeven.
He's alive because of me.
Hij leeft dan vanwege mij.
All of Holland is going to hear the story of what I did for him.
En heel Nederland zal horen wat Paul Washer heeft gedaan voor Oscar Lohuis.
In the same way.
En evenzo.
Throughout all of eternity, you will glorify God.
Tot in de eeuwigheid die voor ons ligt, zal jij God verheerlijken.
Because people and angels will look at you.
Omdat mensen en engelen naar jou zullen kijken.
And they'll realize what God has done for you.
En ze zullen dan beseffen wat God voor jou heeft gedaan.
Let's pray.
Laten we bidden.
Father, I pray that you would use this to teach your people at least something about how much you love them. Father, I would hate to think that they would have to live in this world doubting your love. I would hate to think what it would be like in my Christian life if I did not know what I know about how much you love me. All glory to Christ. In Jesus' name, amen.
Amen.